Welkom bij Radio Maria.
Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van Koken met Hildegard. Vandaag zal er weer het een en het ander op de menu staan. We mogen weer te gast zijn in Sint-Laurens bij Sylvia Brunet. En Sylvia, we beginnen ook vandaag met een gebed.
We beginnen vandaag met een gebed. Een gebed geschreven door de heilige Hildegard. Ik roep tot u, o God, wat nodig is voor het leven, geef het mij. Goede plannen hebt u met mij. Zien mag ik u en erkennen. Mijn goed geweten voelt u, mijn God. Ik bespeel de sieder van het gebed. Wanneer ik in aanbidding u erken, bloei ik in zaligheid. Zo. Beste luisteraars, vandaag gaan we terug naar de basis. Hetgeen dat Hildegard altijd als basis aangegeven heeft, en dat is spelt. Dus dat is een graan, het gelijkt op tarwe, het is van dezelfde soort, min of meer, maar toch nog anders, de spelt. En de heilige Hildegard heeft gezegd, spelt is goed tot in de kern. En ik zal dat lezen. Ik heb vroeger heel in het begin een boekje geschreven, De Juiste Maat, maar dat is uitverkocht. Maar de mensen die dat boekje nog hebben, die kunnen heel dikwijls meevolgen, want heel veel van mijn recepten komen daar nog uit. En daarin heb ik ook geschreven over spelt. Spelt is de graansoort bij uitstek, gebruikt in de Hildegardvoeding. Het leent zich tot bereiden van tal van gerechten. Het mag zowel gekookt als gebakken worden, bijvoorbeeld als speldbrood. Spelt is verkrijgbaar in verschillende varianten, zoals speldbloem, de speldkorrel, speldvlokken, speldgries enzovoort. En spelt smaakt niet alleen lekker, maar het is tevens bijzonder voedzaam en toch licht verteerbaar. En zo zegt de heilige Hildegard. Spelt is het beste graan. Het is warm, vet, krachtig en toch zachter dan andere graansoorten. Het bezorgt wie ervan eet goed vlees en goed bloed en het maakt vrolijk en vreugdevol van gemoed. Hoe het ook gegeten wordt, het zij in brood of in andere spijzen, het is goed en mild. Dus het criterium bij de heilige Hildegard voor de voeding is altijd dat het het lichaam voedt, maar tegelijkertijd dat het de geest opbeurt en vrolijk maakt. Dat zijn kenmerken voor haar voeding. En die voeding is altijd zo op die basis eigenlijk gestoeld. Het is niet alleen de voeding voor het lichaam, maar door die juiste voeding te nemen, heeft dat ook een invloed op uw mentaal welzijn. En dat gaat bij haar samen. Vandaag op het menu staan er drie dingen. Een speldbrood, maar nu is gemaakt met speldbier. Dan heb ik ook nog een speldvlokkenpastei. De speldvlokkenpastei kan gebruikt worden bijvoorbeeld als avondmaal of ook als een soort bijgerecht bij uw middagmaal. En dan heb ik ook nog speldkorrelkroketjes. En wat zijn de ingrediënten daar allemaal voor? Die staan hier nu voor het moment allemaal op mijn tafel. Dus ik heb al speldkorrels gekookt. Hoe moet je de speldkorrel koken? De speldkorrel is vrij hard. Hè? Dus de speld, dat wil zeggen, dat innerlijk graantje die erin zit, dat is zo heel goed beschermd. Hè? Dat zit heel goed beschermd. Dus de volle speldkorrel, wat doe je daarmee? Je kan dat, je neemt, laten we zeggen, een grote kop of een klein soepkommetje zo, waar je soep uit eet. En je vult die met de ongekookte speld. En dan ga je die speld koken in een grote pot met veel water. Sommige mensen zeggen tegen mij, ik krijg die speldkorrel niet zacht. En dat is omdat ze waarschijnlijk, ze zien bijvoorbeeld, laat ons zeggen, je hebt zo'n grote tas goed gevuld met dus de rauwe speld. En dan denk je, ja, ik doe dat hier in een kleine pot en ik doe daar water bij, dat lukt wel. Nee. Normaal moet je daar nu een grote kom, een grote pot voor nemen en je zet die speld, hoeveelheid dat je ook hebt, goed onder water. Hè? Dus ze speelt nu niet de rol, heb je nu weinig, dan ga je weinig minder water moeten gebruiken. Heb je veel speld genomen, dat is ook niet nodig, want dan heb je er veel te veel over. veel water. Dus heel goed onder water zetten en dan mag je die speld koken, maar van meteen op een hard vuur. Dus dan niet zo op een zacht vuurtje zetten, want dat komt nooit genoeg. Hè. Dus die speld moet werkelijk koken. En als dat kookt, je laat dat zo, laat ons maar zeggen, 5 of 10 minuutjes koken, of zelfs misschien een kwartier maximum. En dan kijk je ook wel dat dat water dat je niet opdroogt. Hè? Want de speld neemt heel geweldig goed dat water op. Dus dat zal wellen. Hè? Je zult groot, dus je gaat in één keer van een kleine soepkommetje speld, hè? Ga je een grote kom speld krijgen als je dat kookt. Dus je doet, ik doe dat gewoon zo. Dus de speld in een grote pot goed onderzetten met veel water. En laat ons zeggen, 10 minuten goed laten doorkoken op een hard vuur. En dan doe ik het vuur uit. En niet, ik leg er geen deksel op of zo. Dus ik laat dan gewoon de speld wellen. En die speld die zal praktisch al dat water opnemen. Zoveel water dat erin is, zal allemaal opgenomen worden. En dan heb je een zachte speldkorrel. En anders blijft dat hard. Wat je ook niet mag doen, als je nu speld gekookt hebt en je wilt dat laten afkoelen, hè, dus je moet dat laten afkoelen zonder het deksel erop. Want als je die warme speld hebt in die pot en je legt daar die deksel op, en wel, dan mag je zeker zijn, als het afgekoeld is, is het zuur. Dat is iets dat heel vlug zuur wordt en dat is gewoon door de methode van doen, dat wil zeggen, sommige mensen ja, leggen die deksel erop en zeggen, bij sommige gerechten mag je dat wel, hè? Bij stoofgerechten en zo, mag je dat deksel gewoon op laten liggen en dan gaat dat verder. Maar als je speld hebt, moet je dat deksel eraf nemen en dan ofwel die speld warm gebruiken, maar als je zegt, ik heb speld over, dan moet zonder deksel afgekoeld worden. Dat is het eerste dat we nodig hebben, dus voor de speld rijst voor de kroketjes. Dan heb ik ook nog speldvlokken staan, dat staat hier allemaal op tafel. De witte bloem, dan heb ik ook nog mijn, ik heb ook nog de volkoren speldbloem, gekookte wortels, dus ik heb al een beetje voorbereid, amandelschilfers, er is ook speldgriesmeel bij, er is de bertram, de witte peper, en wat heb ik hier nog gezet, een beetje galhand, denk ik, ook zout, ik zal mijn zout hier uithalen, heb ik dat. De steenzout, dat hebben we allemaal nodig voor vandaag. Dus vandaag zijn het geen gerechten met suiker. Hè. Misschien een klein beetje, als je zegt in het bier, misschien dat er daar een beetje zout zit. Geen echt suiker in. Vandaag gebruik ik ook voor het brood te bakken, gebruik ik speldbier. Dus ik heb een bier, het is het bier van de abdij van Maredret. En dat is een zeer, zeer goed bier. Ik kan dat aanraden. Hè. Ik heb onlangs bij de zusters geweest nog om hen te leren speldbrood bakken. Maar zij brouwen niet zelf in de abdij. Het bier wordt gebrouwen door John of Anthony Martin. Dat is de brouwer. En ze hebben daar 3 soorten in. De Altus, de Triplus, de Altus Triple. En dan nog ze hebben een nieuwe bij, Extra. Extra is tamelijk licht, dus een beetje naar pilsachtig. Maar hier de Altus heeft een heel specifieke smaak, heel lekker. En de Triple heeft ook een andere smaak. En hoe wordt het gebrouwen? Het wordt eigenlijk gebrouwen op basis van speld, dat is de basis, en dan zijn er daar kruiden bij die de heilige Gildehard aanraadt. Het is een zeer lekker bier. Natuurlijk bestaat altijd in smaken, hè, maar dat gebruiken wij nu als basis voor ons brood. Ik heb intussen ook al een beetje voorbereid vanmorgen, er zit al een brood in de oven en zal ik het u nog een keer tonen hoe dan we het gaan moeten doen. We gaan nu eerst beginnen met de speldvlokken pastei. Ik zal mijn boek van de gebeden eventjes wegleggen. En dan zal ik hier een kom nemen. Ja, ik heb het al klaargezet, een kom. En dan gaan we een keer kijken wat dat erop staat voor mijn recept. En ik zal dat afwegen. Hier staat erop 150 gram speldvlokken. Dus we gaan dat afwegen. Dus ik neem de speldvlokken. Je ziet, speld is zo'n beetje like in die zin als, voor gebruik als tarwe. In tarwe heb je dat ook allemaal, hé, vlokken en van alles. Dus ook griesmeel enzovoort. Ik ga dat hier een beetje ingieten. Dus want ik moet naar een 150 gram. Dat is al een serieuze hoeveelheid. Want die speldvlokken zijn licht. Dus als ik 150 gram heb, ik weeg dat af, ja. Een beetje te veel. Dan heb ik toch al een serieuze hoeveelheid speld. Ik zet hier mijn speldvlokken weg. Wat staat er als het volgende op het recept? Je neemt een 250 milliliter warme speldsoep. Dus dan zal ik eventjes ook een ander kom nemen. Waar dat dus zo een gradatie in is, dus een soort kan. En dan neem ik mijn soeplepel. En ik heb die soep al gewarmd. Dus je mag daar nu mee doen wat ik wil. In dat recept staat er hier een speld gries, groentesoep. Dus dat wil zeggen, als je een groentesoep gemaakt hebt, dat is nu met pastinaak, of met wortelen, of met venkel, of met courgette erin, pompoen. Dat kan allemaal. En ik heb die soep gemaakt en ook opgewarmd. En ik zal nu dus een 250, wat heb ik gezegd? Ja, 250 milliliter soep nemen, warme soep, hè. Waarom warm? Omdat we dat over die speldvlokken gaan gieten. En dat gaat dan beter oplossen. Hè? Dat laat ons zeggen, ik neem je nu. Dat zal zeker genoeg zijn. Maar we gaan zien. Dus ik heb die 250 milliliter. Ik ga dat op die speldvlokken gieten. En dat wil zeggen, we gaan die speldvlokken daar een beetje laten ook in wellen. Hè? Dus dat dat niet zo echt rauw is. Dus we gaan die soep rond. Dus te zeggen, die speldvlokken in die soep verwerken. Gaan we even kijken hoe dat hier zit. Dat lijkt redelijk goed te zijn. Ja. En die speldvlokken zullen nu natuurlijk die warme soep opnemen. Even kijken wat ik er nog bij moet doen. Ja. Goed, dat komt goed. Ik zal misschien nog een klein lepeltje soep bij doen. Zo. Dan zal dat goed zijn. Dus dat is een basis voor die speldvlokken pastei. Zo, ik roer dat er allemaal goed in. Ziet, je hoort dat waarschijnlijk wel. Ik meng dat en dat zal dan dat vocht goed opnemen. Zo. Dus je hebt een droog ingrediënt en dan ook een vochtig ingrediënt. Hè. Dus je gaat dat nodig hebben voor die speldpastei, heb je dus het droge element nodig en ook het vochtige. Maar er komt nog wat vocht bij. Ook nog een 50 gram amandelschilfers. Je weet dat de heilige Hildegard daar een grote fan van is, van de amandelschilfers. Hè. Dus dat voedt het hoofd, dat geeft een goede gelaatskleur. Dat is zeer goed ook, heb ik dan in andere boeken gelezen, maar niet direct bij haar. Dus zij zegt, de amandelen geven een mooie gelaatskleur, vullen het hoofd. Maar in andere boeken heb ik ook gelezen dat dat ook zeer goed is. Als je te veel vet in je lichaam hebt, dat ook helpt eigenlijk een beetje dat vet in het lichaam verminderen. Hè? Dus doordat je die amandelen eet, is misschien een beetje contradictorisch, want in de amandelen zit er ook wel wat vet, maar het is zeer goed. Dus er staat op 50 gram amandelschilfers. Ik ga dat hierin gieten. Dat is ook nog redelijk veel. Maar dat heeft natuurlijk een goede smaak. En dat maakt dat uw speldvlokkenpastei, dat dat niet een gewone platte pudding gaat zijn, maar dat er daar ook iets krokants in zit. Hè. Dus die speldvlokken zullen wel het vocht opnemen, maar die amandelen zullen dat minder doen. Die blijven eigenlijk gewoon amandelschilfers zo een beetje krokant. Dus nu heb ik al een mengsel. Maar natuurlijk zal dat ook moeten gekruid worden, hè? Want dat zou veel te flauw zijn van smaak. Wat ga ik daar nu bij doen? Ik zal daar een koffielepeltje steenzout bij doen. Dus zout, hè. Hildegard zegt steenzout. Uit de zoutmijnen. Dat doe ik daarbij. Goed mengen ook weer.
Want de soep op zich was echt een groentesoep, maar nog niet per se gekruid.
Nog niet per se gekruid, nee. Of heel lichtjes gekruid, hè. Dus nog niet per se heel veel gekruid. Dus ik meng hier nog altijd in mijn grote kom. En dan zal ik daar ook nog de bertram bij doen. Dat is zo haar standaard kruid eigenlijk, hè. En dat dient omdat alle voedingsstoffen goed zouden opgenomen worden in je lichaam. Ik herhaal dat iedere keer, maar dat is goed. Mensen hebben zo'n beetje herhaling nodig, hè. Dat is op school. Ik moet dat dikwijls een keer zeggen, ook aan de leerlingen, voordat dat eigenlijk echt indringt en voordat dat dan ook gebruikt wordt. En als je, dat is zo, hè, als je dat veel keren hoort, dan geloof je dat. Hè. Je hebt dat soms een beetje met nieuws ook, als ze dat genoeg zeggen, dan beginnen de mensen dat eigenlijk te geloven. Hè. Bij mij is dat nu wel waar, hè, wat ik zeg. Dat zijn geen leugens, hè, dat ik hier vertel. En dan, dat is goed, En dan mogen er daar eigenlijk nog 2 eitjes of zo bij. Ik heb nu wel kleine eitjes, maar gaan zien hoe ver dat we geraken. Misschien moeten er 2 of 3, dat hangt er een beetje van af. Dus er moet een zekere smeuïgheid in die pasta zitten. Nee, hetgeen dat je aan het klaarmaken bent, dat mag niet te hard zijn, want anders zal dat zeer hard zijn als dat gebakken is. Dus ik zal nu die eitjes een keer loskloppen. Volgens mij, lekker dat kleine eitjes zijn, zal er daar waarschijnlijk nog een eitje bij mogen. Je moet dat zelf ook bekijken, je ziet dat dan. Hè. Heb je iets hards of is dat al zacht genoeg? Ik doe nu die 2 eitjes daar gewoon bij. Ik zal dat mengen met mijn lepel. En nu voel je wel hier, hetgeen dat ik aan het doen ben, dat wordt allemaal veel, veel zachter zo. Dat begint echt een mooie brei. Je moet zo het evenwicht kunnen vinden. Hè. Het mag niet te droog en niet te hard zijn, maar ook niet te zacht, want het moet kunnen gebakken worden. Hè. Maar kijk, dat komt goed, want als ik daarin plet met mijn lepel, zie ik wel dat nu meer al een soort brei, een soort brei, kan dat ik niet anders zeggen. Dus ik zie wel dat die speldvlokken door die vochtigheid van die soep en door ook die eitjes die daarbij zijn, nu wel allemaal veel meer dat allemaal opnemen. Hè. En die amandels, die blijven gewoon hun eigen zelf eigenlijk. Die worden daardoor niet veel zachter. Kijk, ik had gezegd 2. Dus als u 2 normale eieren hebt, is dat goed. Maar ik heb eitjes van krielkippen, dus ik zal daar wel nog een eitje bij doen. Dus normaal ook als je aan het bakken bent, moet je zorgen dat die ingrediënten op eenzelfde temperatuur zijn. Hè? Als je bijvoorbeeld cake en zo bakt. Maar hier voor dat geval dat ik hier nu bezig ben, maar dat wordt dan toch allemaal ook in die oven gebakken, dus is dat eigenlijk niet echt belangrijk, dat dan nu wat kouder is of warmer. Kijk, dat zit ik nu al met een hele, hele mooie zacht mengsel. En dat is vrij eenvoudig hoor, als je dan gezegd. Ik hoorde nu net ook op de radio, we eten te veel dierlijke eiwitten. Hè? Dus er worden nu ook meer en meer gezegd, niet te veel dierlijke eiwitten. Wat zegt de heilige Hildegard daarvan? Zij is altijd zeer matig en de juiste maat eigenlijk. Zij raadt aan, dus wel dierlijke eiwitten, maar niet te veel. Laat ons zeggen dat je misschien 1 of 2 keer vlees in de week en dat je dan nog een keer vis neemt. Dan zit je al 3 dagen met dierlijke eiwitten. Of je mag ook naar 4 dagen gaan en dan moet je keer zorgen dat je 3 dagen alleen plantaardige eiwitten eet. Dus het is wel die opbouwstof nu dat je moet hebben. Je moet dus die eiwitten hebben. Nee, je kan niet alleen met koolhydraten werken. Dus niet alleen met brood. Maar waar zitten de eiwitten nu in hier? Nu, natuurlijk, het eitje is ook nog dierlijk. Hè, als je het zo wilt. Het is ook nog een dierlijk product. Maar die amandelen bevatten eiwitten. En zelfs spelt ook in een kleinere mate. Nu heb ik al een hele mooie brei. Ik zie dat, ik zit daar met mijn lepel zo'n beetje in te roeren. En dat komt zo helemaal goed eigenlijk. Ik zie dat, hè? Ja, goed. Ik heb dan een mooie vorm eigenlijk, een speciale vorm. Het is eigenlijk een vorm om paté, hè? Dus bijvoorbeeld een soort leverpaté in te bakken. Maar dat gaan we nu niet doen, we gaan die vorm gebruiken. Dus ook een vuur, wat is dat, die vorm? Dat is een vuurvaste schotel, hè? Dat is die vorm. Een vuurvaste schotel. En daar gaan we dus dat mengsel in doen, maar ik zal er wel die vuurvaste schotel eventjes een klein beetje in boteren. Ik zal daar een klein beetje boteren. Nu niet direct met bloem of zo, maar toch maken dat er boter in is. Dus hier heb ik nu wel wat harde boter uit de koelkast, maar dat geeft niet. We gaan dat met de hand daarin wrijven en dat wordt heel vlug zacht. Hè? Dus door de warmte van mijn hand smelt die boter praktisch direct. Hè? Ik wrijf dat de randen daarmee in. Zodanig dat toch alleen, daar niet echt aan plakt. Ik wil niet zeggen dat ik dat nu zal bebloemen. Dat denk ik niet dat nodig is daarvoor. Die schotel is van binnen nogal glad, zie ik. Dus dat is goed. En ik heb nog een heel klein beetje boter over. En ik doe dat gewoon bij die speldvlokken. Hè. Dus ik meng dat daaronder. Dat geeft dan ook nog een beetje zachtigheid eigenlijk daarbij. Hè. Dus nu alles mooi eronder mengen. En dat is allemaal dingen die heel vlug klaar zijn. Hè. Dat wil zeggen, het is vlug klaar kwestie van bereiding. En dan heb je natuurlijk nog altijd je tijd nodig in de oven om het te laten bakken. Maar het is eigenlijk niet meer uw werk, hè. Uw werk is het klaarmaken. Een keer dat het in de oven zit en bakt, ja, dan is uw werk eigenlijk al een beetje voorbij. Dus nu heb ik al een heel, hele mooie pasta. Ik zie dat, hè. Die speldvlokken hebben al heel goed alles opgenomen. Dus die soep is opgenomen. Dat eitje die daarin zit is ook opgenomen. Dan nu nog een klein beetje boter dat ik erbij doe. Dat is al een heel mooi zacht mengsel geworden. In plaats van zo die harde speldvlokken, nee, is dat al mooi zacht. Dat wil zeggen, voor mij is dat al voldoende. Voldoende zacht. En ik zal dus dat allemaal dus overhevelen naar mijn bakvorm. Hè, naar die vorm. Want dat moet gebakken worden in de oven. Hè. Dat begrijp je wel. Hè, dat we dat hier niet rauw gaan eten. Dat zou op niks lijken, maar hier gaan we dat mooi in die vorm doen. Dus ik doe dat lepeltje per lepeltje dus, en dan een beetje openstrijken. Ik heb een mooie lange, langwerpige vorm. Zo'n smalle, langwerpige vorm. En in feite hoort er daar ook hier bij mijn vorm een deksel bij. Ik ga dat nu niet gebruiken, alhoewel dat ik zie in dat deksel dat er een gaatje in is, dat de stoom er gemakkelijk uit kan. Want als je zoiets hebt, of ook iets voor brood te bakken, ze noemen dat soms die Dutch oven, en er is daar een deksel bij, dan moet je altijd wel opletten, als dat bakt, heeft dat de neiging, door die stoom die eruit komt van dat deksel, vast te kleven aan uw vorm. En dan is dat soms heel moeilijk, want je komt dan met een hele warme vorm uit die oven, hè. Dus die oven is een 180 graden, of een 200 graden, of hier nu, ja, 200 graden. Dus als je dat dan daaruit pakt en je wilt dat losmaken, is dat niet gemakkelijk. Nu, ik zal dat deksel daar niet op zetten, dat hoeft niet, hè. Maar uit veiligheid, want ik heb dat al meegemaakt ook met andere vormen, zo voor brood te bakken, dat was allemaal heel mooi. En dat was zo in het rood en allemaal, maar ik had dan dat deksel erop gezet en als dat eruit kwam, dat kleefde daar precies lekker aan. En dat was dan wel nog een hele onderneming voor dat los te krijgen, want dat was gelijk aan vastgebakken. Dus nu doe ik het niet, ik doe dus gewoon, kijk, ik heb dat allemaal mooi daarin gedaan, even gestreken en dat staat dan klaar. En dat straks in de oven steken en dat zal mooi bakken. Dus heb ik gezegd op mijn recept, bak een 30 minuten. Hè. Dus je moet altijd kijken, het mag niet te hard zijn, maar het moet toch gebakken zijn. In een voorverwarmde oven op 200 graden. Ik zal dat nu eventjes ook laten rusten hier. En dan gaan we kijken voor de speldkroketjes te maken. Intussen spoel ik dat al wat af. Hè. Je weet dat, hè, als je dat allemaal direct wat afspoelt, is dat veel beter. Maar als je dat daar inlaat, dan plakt dat allemaal daaraan. Het is allemaal veel moeilijker voor dat eruit te krijgen. Een mens leert dat allemaal met ondervinding. Voilà. Je hebt al afwas genoeg als je zelf kookt, dat ik niet moet nog maken dat meer is. Dat deksel ga ik daar eventjes van wegleggen van die vorm, dat is toch niet nodig dat ik dat heb. Ik doe het even weg. Voilà. Ja. En dan gaan we nu overgaan naar het maken van de speldkroketjes. Ik steek dat nog niet direct in mijn oven. Waarom? Ik mag dat wel in mijn oven steken, maar voor het moment zit er nog een brood in dat ik al aan het voorbakken ben. Hè. Dus als dat brood eruit is, zal ik hier mijn speldvlokkenpastei daarin steken. Maar nu zal ik beginnen met de gevulde speldkorrelkroketjes. Daarvoor zal ik mijn schaal nemen. Ja, mijn schaal. En mijn weegschaal, die staat hier. Goed. Dan zijn we hier. Dus ik heb al een beetje voorbereid. Hè. Dus ik heb speldkorrels al gekookt. Dus ik zal daar 250 gram van nemen. Van de gekookte speldkorrels. Die zijn mooi zacht. Boterzacht. Dus ik weeg dat af. We gaan een keer kijken. Er zit daar goed vocht in. Dat mag. 250 gram. Ja. Het zijn zo 3 grote lepels, nog een beetje meer. Zo. Nu heb ik te veel. Ik ben al een beetje te veel. Ja, nu is het goed. En dan heb ik gezet op het recept, mag er ook nog een 50 gram speld griesmeel bij. Ik heb dat hier staan op mijn tafel, speld griesmeel, ofwel een soort speld chapelure, dat mag ook. Dat is dan met gedroogde beschuitjes, dus ik moet daar volgens het recept een 50 gram bij doen. Dus nu ga ik bijna naar een 300 gram gaan. Ik giet dat daarbij. Zo. Mijn potje zal er helemaal aan zijn, denk ik. Ja, ik zie het. Ik zal het er mogen allemaal in gieten. Voilà. Alles wat aan het potje is, zit er al bij. Dus dat is goed. Zet maar weg. Wat stond er nog op? Een 200 gram gekookte wortelen. Dat heb ik ook al klaargemaakt. Dus de wortelen gewoon zacht koken. Hè. Dat mag daar ook bij. Oké, kijk, ik zal mijn weegschaal terug op 0 zetten. Zo. Ja, de wortelen er ook bij. Ik neem wel een beetje vocht bij, hoor. Dus er was nog wat kookvocht over van die wortelen. Ik neem er toch een beetje bij. Ik kan er nadien ook nog bij doen als ik zie dat het droog zou zijn. Hè. Dus dat heb ik gezegd. Een 200 gram gekookte wortelen. Ik ben er bijna. Ik doe dat hier allemaal in mijn schaal erbij. Nog een worteltje, zo. En dan eens kijken wat we nog allemaal erop geschreven hebben. Ah ja, de klassiekers. Een beetje zout, een beetje witte peper en bertram. Je mag ook altijd een keer iets anders doen van kruiden van de hart. Wil je daar een beetje pittiger maken, dan mag er wat galgan bij. Dat mag. Of heb je nog liever polijmunt of kruisemunt of zo. Dat mag er ook bij. Dus ik doe nu, laat ons toch maar zeggen, een 2 lepeltjes zout daarin. Dan zal ik eventjes peper, witte peper er ook bij doen. Ik schud dat wat uit, ja. Ik doe dat zo op het gevoel en dan nog een heel klein beetje bertram. Bertram, dat is eigenlijk heel zacht hoor, van smaak. Daar ga je niet veel kunnen mee misdoen, hè. Met die galgant moet je natuurlijk opletten. Nee, als je galgant en peper neemt, dat zijn hele scherpe kruiden. Dus dat is al moeilijker. Wat heb ik nu? Ik neem dat nu van mijn weegschaal. En dan kun je ofwel dat weer met de mixer pureren. Ik zal mijn schaal een beetje wegzetten, dat we hier niks breken. Hè. Dus je kunt dat pureren, maar je kunt dat ook gewoon met de stamper. Ik zal dat nu zo doen. Hè. Dat hoeft niet altijd heel... Als je wilt hebben, het moet heel fijn zijn. Dan moet je dat natuurlijk... Weer elektrisch pureren, maar eigenlijk hoeft dat niet direct. Dus ik doe dat nu, alles is redelijk zacht, dus die speldkorrels zijn zacht. Dus dat is geen probleem. Zo, ik zal intussen een keer kijken. Want ik begin zo dat broodelijk te ruiken, denk ik. Kijk, ja. Inderdaad. Ik zal hier nog een klein beetje laten bakken en dan brood uithalen. En dan intussen de speldvlokken puree, de speldvlokkenpastei in de oven steken. Dus ik ben nu bezig eigenlijk gewoon met die speldkorrels, met dat speld griesmeel en met die worteltjes zo samen door elkaar te stampen eigenlijk. Maar het gaat gemakkelijk, want het is allemaal heel, heel zacht. Het is heel zacht. En dan, ja, het mag nog wat meer. We zien nog dat er te veel stukjes in zitten. Maar als je zegt, voor mij moet dat allemaal heel glad zijn. Hè? Like of dat je zou zeggen een aardappelkroketje of zo. Dan ga je daar gewoon een keer met de mixer in. Hè? Ik doe dat niet altijd. Ik gebruik natuurlijk ook mijn mixer. Maar soms zo een keer gewoon met de hand. Platten is ook goed.
En zo die speld griesmeel, is dat... Het lijkt een beetje op speld beschuit dat u ook al heeft.
Ja, het gelijk is omdat ze wat fijner gemalen hebben. Zo, hè. Ze hebben dan bepaalde procedees waar dat ze dus die speld verwerken. Ze hebben speciale machines ook. In feite hebben ze speciale machines voor die vlokken te maken, voor die gries te maken. Het is allemaal een beetje machinaal hoe dan ze dat instellen. Maar het komt er eigenlijk altijd op neer dat speld is. Hè. Maar als je dat natuurlijk in verschillende vormen hebt, kun je dat ook gemakkelijk gebruiken zo. Hè. Dat ik hier zie, ja. Goed, dat is goed. Dat is goed geplet. En dan zal ik dat met lepel daar, soort kroketjes of bouletjes, zoals je wil, hè, dat maken en dat op een apart bord leggen. En ik ga eventjes kijken naar dat brood. Ik zal u dan straks uitleggen hoe dat je dat moet maken, hoor. Maar ik zie toch wel dat dat uit zal mogen. Dus dat is het eerste dat we nu gaan doen. De handschoenen nemen en dat brood uit die vorm halen. Want dat is volgens mij genoeg gebakken. Ja, dat is goed. Het is natuurlijk allemaal heel warm, hè. Ik hoop dat ik het goed doe. Ja, het is goed. Even eventjes inzetten. Zo. Die is er al uit. Voilà.
Het ziet er altijd mooi uit, hè?
Ja, maar omdat dat natuurlijk een soort spelbrood is, en dat is ook met bier, hè, is dat een ander gistingsproces dan dat je gewoon met gist werkt. Hè. Dus ik zie dat hier ook een beetje aan de vorm. Dat dat niet hetzelfde is zoals je gewoon brood bakt. Hè. Dus je hebt een ander soort brood eigenlijk.
Het is eigenlijk het bier dat voor de gisting zorgt. Het
bier zorgt voor de gisting. Ik heb een klein beetje gist ook nog bijgedaan. Maar toch heeft dat toch nog een ander effect, hoor. Ik zie dat. En wat ik hier eigenlijk zie, als ik mezelf eigenlijk een beetje mag beoordelen hier, is dat ik het eigenlijk nog een klein beetje meer had mogen laten rijzen. Had het een klein beetje meer laten rijzen, ging dat nog beter geweest zijn. Maar dat wil zeggen, dan moet je echt wel je tijd voor nemen, hoor. Voor dat rijzen, dus je laat het rijzen en eventueel nog een keer kneden, maar dat zal ik straks uitleggen. Ik zal nu eerst die speld kroketjes maken met de hand. Ik heb hier een bord bij me en dat... En de schaal met waar dat alles in zit. En dat zal ik nu gewoon met de hand nemen in een bepaalde hoeveelheid. En ik maak daar ofwel zo'n kroketje, ofwel een bouletje van. Hè. En ik leg dat op het bord. Zoals je dat zou doen met gehakt. Of met zo, dan kun je hetzelfde doen. Zo. En dat wordt dan nog gebakken. Dan gaan we straks bakken. Dus dat is nu nog maar rauw. Rauw, het is niet zeggen, het is niet echt rauw, hè, want je zit eigenlijk met gekookte speldkorrels al en je zit met de gekookte wortelen. Dus in feite is het al niet meer echt rauw, maar natuurlijk niet de bedoeling voor dat zo te eten. Hè. Dat moet nog een keer gebakken worden. Ja, ik ben er bijna. Hè. Dus kan ik hier kijken hoeveel bouletjes dat ik daar kan van maken. Nu heb ik er al 4, 5... Dus, ja. 6. Dat is nu te zien. En ik denk dat je zo een 8 bouletjes kan maken. Een beetje kleiner of groter. Ja, dat komt goed. Ik leg dat hier gewoon op mijn bord. Dus laat ons zeggen, als je met 4 personen bent, dan kun je elk wel 2 zulke speldbouletjes eten. Je moet dat natuurlijk een beetje schatten dat je dat ongeveer gelijk kan doen. Hè. Ik doe dat nu gewoon met de hand op zich. Als je dat natuurlijk met een lepel doet of zo, dan ga je dat... Of je kunt dat zelfs afwegen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Hè. We gaan ons in het gewone huishouden niet bezighouden met bouletjes af te wegen. Allee, ik toch in elk geval niet. Ik zal mijn handen nu wassen. Die waren al proper voor ik begon, maar dat moet nu nog gebakken worden. Hè. En voilà. Nu gaan we eventjes wachten en dan ga ik straks verder met het speld bierbrood. Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in Koken met Hildegard. Sylvia Runet onderwijst ons eigenlijk in de voedingsleer van de heilige Hildegard en geeft ons veel inspiratie mee om thuis aan de slag te gaan. We hebben zo net lekkere kroketjes gegeten. Ja, en er is nu ook nog een speldbierbrood.
Ja, een speldbierbrood. Dus is zo als je, om je lichaam goed te voeden, zegt de heilige Hildegard, heb je dus die speld nodig, dat is een basis. En vermits dat je dat in vele vormen kan gebruiken, kan brood, je kan die kroketjes nemen. Dus je kunt wel maken dat je alle dagen toch zeker speld eet. Hè. Dus dan nu ofwel een speldbrood. We hebben nu een speldbierbrood. Dat is eigenlijk ook een soort brood. Hè. Je kunt dat bakken met bier. En wat heb je dan? Je hebt dus ook je gist. Ik gebruik nu toch nog een beetje gist. En er zit ook nog wat gist in het bier. Maar als die, dat is wel anders dan een ander brood. Normaal werk ik met de gist en dan met lauw water. Hè. En door dat lauw water gaat het allemaal veel gemakkelijker rijzen. Wat heb ik nu? Ik heb nu bier. Dat staat natuurlijk niet in de koelkast, dat staat hier op kamertemperatuur, maar dat is niet zo warm. En als je dus werkt met de gist, dat is onder andere bijvoorbeeld een 20 gram gist heb ik gebruikt. Ik zal nu een flesje bier, dat zit erin, een 330 milliliter zit erin, als ik de Altus gebruik van Marie Drey. Dat is nu mijn voorbeeld, je kunt dat ook doen met een ander bier als je dat wil. Maar ik gebruik nu wel het speldbier. Ik heb al ondervonden ook, ik ga dat daarin gewoon bijgieten. Hè. Dus ik giet dat gewoon in mijn kom. Dat schuimt wel wat. Ik heb al ondervonden, bij speldbier is er ook veel mogelijkheden hoor. Je hebt daar een soort wit bier in als je dat koopt. Of dan meer een zwaarder bier. Dus ze kunnen daar ook een beetje mee variëren. Hè. Dus al het speldbier gelijkt zeker niet op elkaar hoor. Maar dat van hier Marie Drey, daar is toch wel gezorgd dat het toch wel hildehardig is. Dus dat ze ook die hildeharde kruiden daarin doen, dat ze werken met salie enzovoort. En dat heeft een beetje die typische smaak. Dus ik gebruik dat bier. En dan heb ik dat gistblokje van 20, dus een 20 gram erin gedaan. Als je wilt hebben dat je brood vlugger rijst, kun je er altijd in een echt blokje in doen van een 42 gram is dat dan, als, zoals ze dat verkopen in de winkel. Ik herinner mij nog vroeger, als mijn ma bakte, ze bakte ook veel taarten en brood, maar dan was dat niet zo in spelblokjes verpakt eigenlijk, dat je dat kon kopen in de winkel. Wij gingen eigenlijk naar de bakker zelf en vroegen dan die verse speld. En dat, zij sneed dat van hele grote speldblokken. En ik herinner
gist.
Me... Gist.
Ja.
Ja, gist. En ik herinner mij dat dus die gist eigenlijk echt wel heel lekker rook. Dus dat was heel verse gist. En dan sneden zij daar een stukje af. Dat was zo... Beetje, dat brokkelde zelfs een beetje. Hè. En dat was, ik denk het was nog altijd verser, maar die is ook goed. Hè. De gist die we kopen is goed. Maar dat was zo van die grote blok afgesneden. En dat was echt en dat was zo'n hele lekkere geur. Als je daarvoor bent, dat is zo'n typische geur. Ik denk als je dat eenmaal geroken hebt, die gist. Hè, dus in, ook in een blokje of zelfs in zo'n grote blok. Dat vergeet je nooit meer. Hè. Dat is zo die specifieke geur. Dus ik heb nu het gistblokje... opgelost in het bier eigenlijk. Hè? In bier. Dus ik heb al een volume van een 330 milliliter. Dus wat gebruik ik anders? Waarschijnlijk meer al naar een 400 milliliter. Enfin, het is nu 300 milliliter. En ik zal nu ook nog afwegen. Ik zal dat daarbij doen in die kom. Dus in die kom zal ik gewoon 250 gram volle speldbloem nemen en een 250 gram witte speldbloem. En ik moet nog iets zeggen ook over bier en over mensen die verzwakt en verflauwd zijn. Ik herinner mij ook nog als mijn man zijn hartoperatie had, dat is nu wel jaren geleden, meer dan 20 jaar geleden, dat had zo'n danige impact op hem. Hè. Hij was enorm verzwakt, vermagerd, dat had ook psychisch een grote impact. En ik herinner me nog, als hij uit de kliniek dan kwam, dat ze zagen ook ja, dat hij wel heel fel vermagerd was. En dan raden ze mij aan, ga naar de apotheker en koop daar van die speciale puddingjes of zo en geef hem dat. En ik was naar de, het was dan nog een apothekeres die ik had, en ik ging naar haar en ze zegt ze tegen mij, ik heb dat niet in voorraad, maar ik wil dat wel bestellen voor u. Maar ze zegt, ik ga nu een keer één goede raad geven. Hè. Ze zegt, geen dat ik nu ga bestellen, dat is zeer duur. Dat zijn zeer dure producten. Ze zegt, weet je wat hij moet doen? Geef hem tussenin. een puddingsje, maar maak die pudding zelf. Maak een soort vanillepudding met melk en suiker. En, dus, of van een chocoladepudding. En ze zegt, geef hem dus tussen de maaltijden door zo'n pudding in. En geleidelijk, en inderdaad, hij kwam daardoor een beetje bij geleidelijk aan. Hè. Dat is dus zo'n beetje een tip voor de mensen die zeggen, bij mij mogen er nog een paar kilootjes bij. Als je dat wil, wel, dan moet je tussen de maaltijden door eten. Hey, succes verzekerd, dan ga je zeker bijkomen. En dan gaf ik hem ook eigenlijk altijd bij de maaltijd, als hij thuis was, zo'n glaasje speldbier. Ze zeggen ook speldbier, zegt de Heilige Hildegard, dat zet wel een beetje goed vlees aan. Hey. Dus je weet dat iemand die veel bier drinkt, zal gemakkelijker een beetje verzwaren. Hey. Dus, maar natuurlijk, dat was in zijn herstelperiode. En nu is hij in een gewone periode en hebben dat niet meer gedaan. Hey. Het is niet de bedoeling. Zeker niet de bedoeling als je normaal eet dat je altijd maar tussendoortjes gaat nemen. Hè. In feite moet je die maag een keer laten rusten, dus die maag moet kunnen het eten verteren. En dan is eigenlijk de volgende stap volgens Hildegard en iedereen die een beetje in de natuurgeneeskunde werkt en ook de andere dokters, dat die maag leeg is en dat je weer honger krijgt. En honger is dan het signaal. Dat gaat misschien niet altijd gepaard, maar je kunt dat natuurlijk een beetje regelen. Hè. Wij regelen dat. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld, gaan we zeggen, 8 uur, 12 uur, 6 uur of zoiets. Of ongeveer. Wij regelen dat dan natuurlijk de periode tussen de ene maaltijd en de andere maaltijd niet te lang is. Hè. Dus als je dat doet, wacht totdat de maag leeg is. Dan krijg je het signaal van het lichaam. Heeft zelf het signaal aan dat je honger krijgt. En het eerste signaal, dat is nu te zien hoe dat je ook een beetje geschikt zit op je werk of op school. Neem nu dat je om 12 uur kan eten. Het eerste signaal is bijvoorbeeld al om 11:30 dat je die honger krijgt. Die honger hebt dan eventjes weg. Dat gaat een klein beetje over. Maar na 20 minuten komt die honger sterker weer. En dan nog. En dan mag je natuurlijk niet over de grens gaan. Dat je zegt, ik ga verder en verder totdat je bijvoorbeeld erbij flauw valt of dat je echt heel zwak voelt. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje de kunst voor het dagelijks leven, voor de mensen die een min of meer een geordend en regelmatig leven hebben. Ik neem aan voor mensen die 's nachts werken en allemaal, die moeten een heel ander ritme aanhouden. Maar als je dat doet, je eet die portie. Ik heb dat altijd ook uitgelegd aan de leerlingen. Dat is nu niet iets dat Hildegard zegt, maar dat de dokters ook zeggen. Als je nu je gebalde vuist maakt, hè, dus een keer zeer eenvoudig. Soms zeggen ze, je moet die vlakke hand open houden en die palm is dat stukje vlees en dit en dat. Maar het heel eenvoudige systeem, en dat staat ook in mijn boek, Vasten met de Heilige Hildegard, is het volgende. Je neemt je vuist en je balt je vuist. De duim zit daarin. Maar de mensen zeggen dan altijd tegen mij, ja, maar ja, die de kassein leggen, mag ik zeggen, dat zijn heel weinig mensen die kassein leggen. En ik zeg, die hebben waarschijnlijk heel grote handen, veel grotere handen, dus die kunnen meer eten. Hè? Dus als je die gebalde vuist neemt, en je denkt, dat is niet veel, maar dat is toch veel, dat kan zo soort in een soort tasje of een kopje, dan is dat eigenlijk uw hoeveelheid dat je mag eten, dat is uw eigen hoeveelheid. Dus uw eigen hand, hè, komt overeen met uw maag, kan het zo zeggen. De gebalde hand komt overeen met uw maag die niet uitgerekt is. Dus met de gewone vorm van de maag. En als je dan die hoeveelheid eet, en je zou er nog van verschieten, als je dat op een bord legt, is dat toch nogal wel het een en het ander die erop ligt zonder te grote hoeveelheid. En je eet dat op en dan wacht je, maar dan soms moet je ook een beetje trainen. Als je natuurlijk gewoon bent van te veel te eten, gaat dat eerst wat problemen geven. En dan wacht je totdat je echt voelt dat je honger hebt. Dat is hetgeen dat de schepper eigenlijk in ons lichaam ingebouwd heeft. Een ingebouwd systeem hebben we. Op het moment dat je honger krijgt, mag je misschien eerst een beetje laten overgaan, tweede keer ook, maar de derde keer moet je dan wel eten, of anders ga je in het rood eigenlijk. Dan zeg ik, of dat je met je auto, dat je bijna geen benzine meer hebt. En dan doe je dat weer, die portie. En dan weer wachten, totdat je weer die honger voelt. En dan liefst 's avonds laat niet meer eten. Zo een beetje een regelmaat hebben van eten, en dan voel je zelf wel. Hè. En in feite is er dan ook bij haar niet echt veel verboden. Het is niet een soort dieet van we gaan nu allemaal eiwitten gaan eten, of we gaan nu geen koolhydraten, of we mogen geen suikers meer eten. Het zit hem altijd in die hoeveelheid. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat hij zegt, ik ga mijn hier gebalde vuistje, ik ga dat vervangen door donuts of boterkoeken. Je mag dat wel een keer doen, maar dan moet je zorgen dat de andere maaltijden weer in evenwicht zijn. Dat je weer wat groenten binnen hebt, dat je weer wat eiwitten, gezonde eiwitten binnen hebt. Dat is eigenlijk een zeer eenvoudig systeem. Het is eenvoudig om het uit te leggen, maar het duurt een beetje voordat sommige mensen daar kunnen opkomen. Natuurlijk, als je in andere omstandigheden zit, je zit in een zwangerschap of je zit in een ziekte of iets anders, dan gelden er andere regels. Hè? Dus ik spreek nu van de gewone doordagelijkse dingen. Hè? Want ik herinner mij nog als ik vroeger keer ik had een hele zware longontsteking blijkbaar opgedaan. En ik wist eigenlijk intuïtief, omdat ik al een keer een longontsteking had, dat ik heb een longontsteking. Maar dat was heel heftig, want dat was met hoge koorts enzovoort. En ik lag in mijn bed en ik dacht altijd maar, ik moet daaruit komen en ik moet die middelen van de Heilige Hildegard gebruiken. Maar ik was zo zwak dat ik eigenlijk niet uit mijn bed kon. Hè. Dat was, ik wist dat, hè. In mijn hoofd wist ik dat ik moet eruit komen en ik moest zorgen dat ik dingen maak van Hildegard. Maar ik kon het niet. Dus ik ben dan in feite, om kort te zeggen, in de kliniek gevlogen natuurlijk, omdat mijn man zag dat dat helemaal niet meer ging. En daar, ongelooflijk maar waar. Ik ben hier nu een heel verhaal, maar ik ga dat voortdoen met mijn brood hoor. Maar ik ben nu intussen een verhaaltje aan het vertellen. Dus had ik die longontsteking en iedereen ontkende dat. Maar ik dacht, ik heb die longontsteking. En nee, de dokter zei, je hebt dat niet. Foto's, je hebt geen longontsteking. Kliniek, nee, je hebt geen longontsteking, maar we weten niet wat je hebt. Maar er is dan nog een kleine andere story aan verbonden. Voordien, dat was al een paar weken voordien, was er iemand, ik ga dus alle dagen naar de mis, en er zat er iemand ook in die kapel, en die ging naar Fatima. Die ging op bedevaart naar Fatima met de flexibus, en die was voor 5 weken weg. En die zei voordien tegen mij, zo de eerste keer, Sylvia, ik ga naar Fatima en ik zal heel veel voor u bidden. En ik dacht, oh ja, dank u wel. Maar dan, de volgende dagen, en je herhaalde dat zo, ik ga naar Fatima en veel voor u bidden, maar ik hoorde precies zeggen, dat is hier precies voor mij, en niet voor iemand anders in de kapel. En als hij dat een derde keer kwam zeggen, mijn man zat naast me in de zondagsmis, en mijn man zei ook, waarom moet die man nu zo bidden voor u in Fatima? Ja, ik zei, ik weet dat ook niet, maar er was zo like, bij mij een soort lichte golf van toch like een bepaalde ongerustheid. Ik dacht, is er hier iets gaande? Alles is goed met de kinderen, alles is goed met ons. Ja, die man was een paar weken weg naar Fatima en dan kreeg ik die zware, zware longontsteking. En dan lag ik daar in de intensieve, maar van de namiddag om 3 uur al. En zij kwam nat maar zeggen, nee, het is geen longontsteking hoor, maar we weten niet wat je hebt en we weten niet in welke afdeling je moet. Dus, en dat was al 9:30 en al gezegd tegen mijn man, ga maar naar huis. En dan dacht ik in één keer aan die mens die dat gezegd had aan mij in Fatima. En ik dacht, oh, alsjeblieft, bid maar voor mij, want ze weten hier niet wat dat ze moeten doen met mij. Enfin, alles goed. Om 9:30 kwamen ze dan zeggen, het is een longontsteking dat je hebt. Het is een longontsteking. En dan hebben ze mij eigenlijk heel vlug de antibioticum. Ik ben dan heel vlug boven gekomen. Maar nu wil ik terugkomen op dat punt. Na 14 dagen moest ik me dan terug gaan tonen naar de longartsen. En ik was al helemaal opgeknapt. Ik was echt al weer heel goed. En dan zei ze tegen mij, oh, ziet er hij al heel goed uit, zegt ze. Wat heb jij daarvoor gedaan? En ik zeg, ik heb in feite gegeten en geslapen. Dus dat lichaam, die voeding gegeven. Ik had natuurlijk alles Hildegardisch, spelt enzovoort. De goede voeding van Hildegard. En dan ook veel gerust. En dat lichaam heeft dan helemaal gerecupereerd. En dan nadien natuurlijk, als die mens teruggekomen was na die 5 weken van Fatima, heb ik hem dat ook gezegd. Zeg, ik ben, ja, want zijn broers belden ook altijd maar voor te zeggen, je zit in Fatima en hij bidt daar veel voor mij, voor u, zijn ze. En als hij dan teruggekomen is, heb ik dan ook gezegd. Ik heb gezegd, ik ben heel erg ziek geweest. Ja, zegt hij, ik heb het gehoord. En hij had nog een geschenkje mee voor mij. Maar een heel schoon, fijn, ons lieve vrouwtje van Fatima. Dat staat nog altijd boven bij mij. Echt een zeer fijn, mooi beeldje. En hij gaf dat aan mij. En ik zeg, ik ben zo ziek geweest. En hij antwoordde daarop, kijk, dat is voor u. Hij zegt, ons lieve vrouw heeft u gered. En dat was alles wat dat hij gezegd heeft. En nadien, dat is niet iemand die zegt, ik heb daar heel veel contact mee of zo. Dan denk ik daar altijd aan. Ik denk daar nog veel aan. Is dat dan zoiets bijvoorbeeld dat God in uw hart steekt en zegt, kijk, hij bidt voor die persoon zonder dat je eigenlijk zelf dat eigenlijk allemaal goed beseft van, ja, dat en dat en dat gaat gebeuren. Dus dat was waarschijnlijk gewoon een soort ingeving, ik kan dat niet anders uitleggen, een soort ingeving dat hij had van, kijk, hij moet voor die persoon bidden. En wel, ik ben hem daar nog dankbaar voor, maar voor de rest, soms pijs ik nog een keer, had hij weer naar Fatima gaan moeten opletten, dat hij weer niet zegt dat hij zo gaat bidden. Nee, voor mij, nee, het is allemaal goed gekomen. Maar wil ik maar zeggen, als je dan in speciale situaties zit, natuurlijk geldt dat niet meer, met dat vuistje en die 3 keren, dan moet je wel zorgen dat je lichaam voldoende rust en voeding heeft. En dat is dan allemaal goed gekomen. gelukkig, godzijdank. Allee, de gist is opgelost, het bier zit erin, het verhaal is verteld en nu gaan we voortdoen. We gaan 250 gram volle speldbloem daarbij doen. Ik zet dus mijn weegschaal op 0 en ik meng dus, ik meng dan soms, soms is het een keer allemaal witte speldbloem en soms neem ik daar ook een beetje zwaarder speldbloem bij. Voilà. Zo, we gaan dat uitscheppen. Ik zet er al meer op de tafel aan het gieten. Ik zal een beetje gieten, dat gaat vlugger. Zo, ja. 250 gram. Goed, dat zit erin. En dan zal ik ook nog 250 gram witte speldbloem nemen. Dat is dan niet zo zwaar. Hè? Dus als je helemaal met die volle speldbloem werkt, dat is, dan heb je echt wel een heel zwaar brood. Maar sommige mensen houden daar enorm van. En dat is ook goed, hè? Dus je kunt een beetje kiezen. Hè? Je moet ook kijken waar dat je best tegen kan, hoor. Sommige mensen zijn zeer goed met die witte speldbloem, andere mensen hebben liever donkere. Of als je het dan een keer mengt, heb je zo'n beetje van de twee. Dus dat heb ik daarin gedaan. Dus het was die 20 gram gist, die 330 milliliter van die maridre. Ik ben dat hier nu aan het mengen, die bloem zit daarin. Ik zal dat schoon uit rond roeren, hè. En dan neemt dat zeer goed op. Maar natuurlijk, het is geen lauw water. Hè. Dus we gaan moeten voorzichtig zijn voor dat laten rijzen. Dat zal een beetje langer duren, hoor. Dus als je dat brood bakt en je laat het bijvoorbeeld in je kom, zeg maar iets, en je laat het rijzen. En als je dat graag doet, dan mag je dat nog een keer kneden en nog een keer een uur laten rijzen. Want dat is... Ja, dat gaat trager dan met de gewone, bijvoorbeeld met 40 gram gist en 400 milliliter water. Dan gaat dat heel vlug rijzen. Maar hier met die 20 gram gist en die 330 milliliter bier, dat komt goed, maar daar heb je meer tijd voor nodig. En dan mag je daar ook nog, om dat dan een beetje zachter te maken, een 30 gram zachte boter. Dat wil zeggen, zachte boter, je hebt uit de koelkast gehaald, dat niet meer hard is, en je gaat daarin mengen. Ik heb ook al mijn vorm bebloemd, dus beboterd en bebloemd. Hè. Dus de bakvorm voor het brood heb ik al klaargemaakt voordien. En ik zal het eerst zoveel mogelijk met mijn vork mengen. Ik zal daar dan nog een keer in gaan met de kneedhaken. En dan als afwerking zal ik dat nog eventjes met de hand doen. Ik doe dat altijd zo, hè. De machine is geen baas. Hè. Jij bent baas, dus je mag die mooie dure machines die je daar allemaal hebt in je... In je keuken, als je dat hebt, mag dat allemaal gebruiken. Doe dat maar, want dat heeft allemaal veel gekost. En het zou te spijtig zijn dat je ze niet gebruikt. Hè. Dus gebruik dat maar. Maar dan zo als de laatste toets, zo, laat ik altijd dat deeg toch een keer in mijn handen gaan. Ik ben nu bezig met een vork, met dat helemaal daarin te mengen. Zo, dat komt al goed. Ik voel al, dat is al een mooie, stevige vorm. Ik voel al, dat is al eigenlijk een soort deegbal voor brood te maken. Hè. Dus ik nu het overtolligen nu van die vork, hè, want er hangt altijd nog een beetje van deeg aan de vork. En nu ga ik eventjes met de kneedhaken, het staat al klaar, ik ga dat niet te lang, dat je niet de hele tijd denkt dat ze werken aan het doen zijn bij Radio Maria. Hè. Dus een klein beetje met de kneedhaken daarin. En dan afwerken met de hand. Dus eventjes de kneedhaken, niet te lang en niet te hoog. Zo. Voilà, dat is genoeg. Dat is allemaal een keer goed vermengd. Je hoeft zelfs niet de kneedhaken te gebruiken. Nee, ik ken mensen bij mijn les die zeer goed brood kunnen bakken en enorm goed kunnen kneden. Dat is een plezier om ze aan het werk te zien. Nee, sommige mensen hebben dat zo echt in de vingers. Hè. En die kunnen dat helemaal met de hand mooi kneden. Wat ga ik nu doen? Ik ga dan nu ook met de hand nog een keer eventjes doorgaan. En ik heb wel een heel soepel deeg. Dat moet ik wel zeggen. Ik voel dat wel. Dat is heel soepel, smeug deeg. Met dat bier. Hè. Dus ik ga dat nu ik ga daar eventjes door met de hand, zonder echt te kneden. Eigenlijk gewoon dat een beetje de vorm geven. Dat is hetgeen dat ik doe. En dat doe ik dikwijls ook met eten. Hè. De machine, oké, maar dan altijd nog zelf de mens in de hand. Met die hand voel je. Je hebt een gevoel in je hand. En je kunt dat, ze zeggen dat soms, je kunt dat naar je hand zetten. En wel, het deeg wordt hier naar mijn hand gezet. Dus de vorm voor het bakken. Was al bebloemd en beboterd. Ik ga mijn oven dan dat hoeft nog niet. Nee, die mag nog uitblijven. En dan ga ik nog een heel klein beetje witte speldbloem nemen. En ik ga daarover gaan. Hè. Dus dat een beetje bebloemd is. Dat is het. Een lepeltje, zo een eetlepel of drie doe ik daar nog over. En ik wrijf daarover met mijn hand. Dus en ik heb dat zo op. Zodanig dat er helemaal nog rondom een beetje bebloemd is. Hè. Dus dat kun je zo doen. En ik maak dat al een beetje in die langwerpige vorm, want mijn bakvorm is ook langwerpig. Dus nu in mijn deeg kom, maak ik in feite al dat deeg al langwerpig is. En ik zorg dat het mooi bebloemd is, maar dat er ook niet te veel bloemen, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Zo, en ik heb eigenlijk een heel, heel zacht, mooi, mooi deeg. Ik neem dat dus uit mijn kom en ik ga dat gewoon in mijn bakvorm leggen. Dat is heel gemakkelijk om te doen. En dan ga ik met mijn vingers dat natuurlijk zo een beetje effenen. Hè. Dus ik maak daar putjes in met mijn vinger. Met mijn vingers van mijn rechterhand. Zo. En dat is eigenlijk het deeg ook een beetje plat maken. Hè. Je maakt het plat. Doe dat met de rechterhand. Ik maak daar putjes in. En ik zal dat nu heel rustig laten staan. En wel goed zijn tijd nemen. Waarschijnlijk een uur. En misschien nog een beetje totdat dat aan de rand is. En dan bakken, zoals altijd. Hè. Een 30-40 minuten op een 200 graden. Dus als ik dat nu in een oven zet, ik ga dat nu in mijn oven zetten, maar mijn oven is eigenlijk al wel een beetje lauw van het vorige dat ik gebakken heb, maar dat geeft niet. Dus ik zal dat daar rustig laten rijzen, of je kunt dat ook buiten de oven doen. Dus eventjes de hand wassen, want dat is alweer vol met bloem. Zo, en als ik dat dan laat rijzen, altijd tot aan de rand van de vorm, en dan bakken, dan ga je een goed brood hebben. Het is eigenlijk een brood, zeggen ze altijd, zo'n bierbrood. Je kunt er altijd dan een beetje kaas bij eten. Hè? Dat heeft toch een typische smaak. Een andere smaak dan een gewoon spelbrood. Maar dat is ook goed dat ik hier kan afwisselen. Hè? Want niet altijd zelf eten, dat is dan ook saai. Wat ik nu altijd doe als ik dat deeg gemaakt heb in die kom, dan ga ik zo met die spatel. Ik heb zo'n speciale spatel. En ik ga direct dat deeg eigenlijk en die bloem van die kom wegdoen. Ik heb al gevoeld, als je dat direct doet, is er geen enkel probleem. Dat gaat eraf. Oh, zo heel gemakkelijk. Maar als je dat laat staan, dan heb je daar veel moeite mee. En dan moet je dat eigenlijk beginnen wassen en zo. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Je doet dat gewoon met de spatel los. Dan is al dat deeg eraf. En dan is dat eigenlijk een kleintje voor die kom weer schoon te krijgen. Alleen als je dat laat staan. En dat zijn soms details hoor. Het is soms daardoor dat mensen zeggen. Oh nee, ik wil dat niet bakken. Omdat ze door met een fenomeen zitten van nadien. Gaan we hier ik weet niet hoeveel afwas hebben. En dat probeer ik natuurlijk ook altijd te vermijden. Hè. Dus ik denk dat je nu toch wel al een beetje informatie hebt. Hè? En dan volgens mij en voor mij graag tot een volgende keer.
Ja, ik had nog een kleine vraag, want daarnet heeft u ook de speldpastei uit de oven gehaald.
Ja.
Die heeft 30 minuten op 200 graden ook gebakken. Ja. En hoe serveert u die dan?
Ik serveer dat dan inderdaad in schijfjes. Dus we laten nu afkoelen. Nee, het staat nu nog in de vorm. En dan zo platte schijven. Dus met uw mes ga je daar een keer in of met uw spatel. En je haalt dat daaruit. Dus zo lijken rechthoekige schijfjes. En dan kun je dat zowel koud of warm opdienen. En ook met een slaatje bij of als bijgarnituur of misschien 's avonds. Dus dan kun je op die manier eigenlijk serveren. Goed?
Weer veel inspiratie voor ons.
Dank u wel, luisteraars.